Ik wil vanmorgen met u spreken over het onderwerp liefhebben met uw hart. Dus ik was blij dat we vanmorgen de eerste liederen direct over het hart gingen zingen. Kom in mijn hart en leef in mijn hart en woon in mijn hart. Het onderwerp hart. Onder dat hart verstaat de Bijbel het typerende van een mens. Typerende van een persoon, typerende van de gelovigen. Het is het centrum van wat in de mens omgaat. Ik zal u enkele voorbeelden geven vanuit de Tenach, het Oude Testament. Het hart is het zetel van het denken. De wijsheid zal in uw hart komen en de kennis zal voor u liefelijk zijn. Dat doe je met je denken. Spreuken staat dat. En nog een woord uit Spreuken. Richt uw hart op mijn kennis. Dus je moet denken. De kennis van de Heer, daar moet je over nadenken. Bedenk de dingen die boven zijn, zegt het Nieuwe Testament. Het is het zetel van het gevoel. Het hart kent zijn eigen droefheid. En een blij hart maakt het aangezicht vrolijk. Ik zie nu allemaal vrolijke gezichten. Heeft wel een blij hart. En dat is een zetel van de wil. Laat uw hart mijn woorden vasthouden. En behoed uw hart boven al wat er te bewaren is. Dat doe je met je wil. Dus het hart is het centrum van ons leven. Het is de plaats van ons denken, van ons gevoel en van onze wil. En vanuit het hart handelt de mens dan ook. Luister maar. Gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart. En liefhebben is doen. Met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Vanuit je hart handel je. Het hart van de mens wordt verbonden met zijn levenswandel. Met het onderhouden van al Gods geboden en inzettingen. Al de dagen van zijn leven. Zoals we dat kunnen lezen in vers 2. Vrees de Heere, uw God, door al zijn inzettingen en geboden te onderhouden. Het gaat dus om een leven in relatie met de Heer. In Psalm 19, waarin de dichter de vreugde van de wet bezingt. Ik weet niet hoe u bent opgevoed, maar velen zullen wel verstaan wat ik heb meegemaakt. Iedere zondagmorgen die wet die voorgelezen werd, die 10 geboden. En iedere zondag werd me dus gezegd, dat kan jij niet. Gij zult, en ik kan het niet. Dus ik zat iedere zondagmorgen eigenlijk onder een vloek die zei tegen mij, je kan dit niet volbrengen. Ik ga u vanmorgen vertellen dat wij het kunnen volbrengen. De vreugde van de wet. David die heeft het verstaan, die heeft het kunnen volbrengen. Ondanks al zijn struikelingen en zijn zondige daden heeft hij de wet kunnen volbrengen. De vreugde van de wet bezingt hij en dan komt de gerichtheid van het hart op de Heere naar voren. Luister maar. Geef mij verstand, dan zal ik uw wet bewaren en haar van ganse harte onderhouden. Dus hij vraagt de Heer om verstand, dan kan ik uw wetten onderhouden, dan zal ik die onderhouden en ze van harte onderhouden. En in vers 58 van Psalm 119 zegt hij, van ganser harte zoek ik uw gunst. Wees mij genadig naar uw belofte. En die genade gaat er dan om dat zijn gunst, de gunst van God in dat hart wordt uitgestort. Vers 112 zegt, ik neig mijn hart om uw inzettingen te doen. Dus dat is weer een daad van de wil, om ze te doen. Voor altoos, ten einde toe. Nou, Jezus belooft om ons tot aan het einde der dagen met ons te zijn. Dus om ons in staat te stellen om ten einde toe al die inzettingen en verordeningen te verrichten. Het Nieuwe Testament bevestigt en versterkt wat de Tenach, het Oude Testament, over het hart zegt. Jezus citeert zelf: zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dus je bent zalig omdat je God zult zien. Ware mijnen. Waar uw hart is, zal ook uw hart zijn. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Ik citeer u allemaal bekende woorden die Jezus gesproken heeft. En zoveel andere teksten spreken daarover. En het woord van God vertelt ons vele zegeningen die wij ontvangen wanneer we ons bekeerd hebben en tot geloof gekomen zijn. En ik ben hier in een gemeente van Jezus Christus, dus ik spreek tot mensen die zich ooit in het verleden bekeerd hebben en tot geloof gekomen zijn. Of je bent tot geloof gekomen en je hebt je bekeerd. Wat is het nu eigenlijk? Het staat eigenlijk, bekeert u en gelooft het evangelie, maar je bekeert je tot degene in wie je gelooft en je gelooft in degene tot wie je je bekeert. Dit zijn eigenlijk synoniemen van elkaar. En ik ga u een aantal zegeningen citeren en u zult ze allemaal herkennen die voor u en mij gelden. Onze ogen zijn geopend geworden vanuit de duisternis tot het licht. Dat is een zegening die we ontvangen wanneer we ons bekeren. Dat is de opdracht van Jezus aan Paulus. Ga tot hen om hen de ogen te openen vanuit de duisternis tot het licht. We zijn overgegaan van de macht van Satan tot God. Daar moet u ook eens over nadenken. U wandelt in het licht. Dat is een zegening die u ontvangen hebt. En u bent vanuit de macht van Satan tot God gekomen. Niet tot de macht van God, maar tot God zelf. U heeft een relatie gekregen van vader staat tot kind. U heeft vergeving van zonden ontvangen. Ik heb vergeving van zonden ontvangen. En ik heb een erfdeel onder de geheiligden. U heeft een erfdeel onder de geheiligden. En u en mij is niet aangezegd hoe rijk dat erfdeel is. Als ik daar even iets over uitweid, Jezus wordt genoemd de zoon van Adam. En aan Adam is de schepping gegeven om te onderhouden, te bewaren en te bewerken. Dus dat is in Jezus Christus. En ik ben mede-erfgenaam. U bent mede-erfgenaam. Dus we gaan delen in het beheren en bewaren van de schepping. Jezus Christus wordt de zoon van Abraham genoemd. En Abrahams zegen zal tot alle volkeren uitgaan. Dat wordt in Jezus Christus vervuld. Wij ontvangen die mede-erfgenis. Dus vanuit ons zal zegen uitgaan voor alle volkeren. Jezus wordt de zoon van David genoemd. Zal zitten op de troon in Jeruzalem. En zal regeren over alle volkeren. Wij zijn mede-erfgenamen, dus we gaan daarin delen. Worden we toch nog politici? Huh? We gaan volkeren regeren. En Jezus is de zoon van God. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ik ben mede-erfgenaam. U bent mede-erfgenaam. Wij gaan delen in de macht van in hemel en aarde. We zullen zelfs engelen oordelen. Als je daarover gaat nadenken, hoe rijk is die erfenis die we ontvangen zijn. En dit is nog maar een begin. Deze vier zegeningen. Hoor maar. We gaan over om dode werken na te laten en goede werken te verrichten. De dode werken zijn de werken die God niet behagen en die je naasten niet troosten, bemoedigen, goed doen. En de goede werken die behagen God en die doen de naasten goed. We leren in God te geloven, zoals ook de vader der gelovigen, Abraham, dat deed. Gelooft u in God? Dus hij kan u zeggen, ga naar Ur. Vanuit Ur naar het land wat ik je wijzen zal. Dat is mij overkomen. Ik was een carrièrejager. Verdiende goed. Er zat de toekomst in. Laat los. Geef het over. Geef het aan mij. Vertrouw op mij. Ik zal het voorzien. hartkloppingen krijg je ervan. En ik heb het in gehoorzaamheid mogen doen. En God heeft voorzien. Mijn carrière was weg. Aanzien bij mensen was weg. Maar hij heeft voorzien. Tot vandaag de dag. We gaan de dopen verstaan. En gaan daar ook naar handelen. Enkele van u hebben van mij wel eens onderwijs ontvangen over de leer van dopen. Nou, onderwijs ik 5, 6 dopen. En die gaat u allemaal verstaan. En daarnaar handelen ook. U ondergaat de zegen van oplegging der handen. Nu kom ik op terreinen die een beetje onbekend zijn bij mensen. Al die dopen. Als ik aan de, in gemeentes als vandaag, kent u dopen? Nou, dan komt men in dit soort gemeenten de volwassen doop en de doop in de geest. Maar de doop in het woord, de doop in Jezus Christus, de doop in de dood van Jezus Christus. De doop in het lijden. Het zijn allemaal dopen die over ons komen. En die moet je verstaan en daarna ook gaan handelen. En die geweldige krachtbeweging die God gegeven heeft door iemand de hand op te leggen. Daar gaat kracht van uit. Als ik u de leer van handoplegging onderwijs, dat alleen maar over hand spreken. De hand reiken, de hand toesteken, de hand schudden, de hand... Oh, er zijn zoveel woorden in het woord van God die spreken over de hand en welke kracht daarvan uitgaat. We gaan de opstanding der doden verstaan en er deel aan hebben. En we gaan verstaan dat het eeuwig oordeel, weet u het oordeel al over uw leven? Ik vroeg het eens een keer in een groep jongeren, studenten. En ik wees een jonge vrouw aan. Ik zeg, vertel eens, wat is het oordeel over uw leven? Ze wordt helemaal rood. Ze wordt zenuwachtig. En later hebben we een gesprek gehad. Ze was een dochter van een zeer zwaar dominee. En ze wist niks anders dan wat haar verkondigd werd. Dat het oordeel. En mocht het komen staan te gebeuren, dat. Maar het oordeel over uw en mijn leven is eeuwig leven. En dan mag er ook nog een oordeel over uw werken. Of ze door vuur verbrand worden, of dat u een kroon op uw hoofd heeft. Ik heb wel eens gezegd, ik verlang de grootste kroon die er maar is. Om hem straks aan de voeten van Jezus te kunnen leggen. Want hem komt toe alle eer en glorie die er is. We gaan dat allemaal verstaan. Dat zijn zegeningen die tot ons gekomen zijn. Kent u die woorden? Zijn ze herkenbaar als ik ze zo uitgesproken heb? Dan is het ook niet vreemd als u deze zegeningen allemaal ontvangt. En wanneer ze bewust gaan worden, wanneer u zich gaat overdenken. En er voor gaat danken en daarna gaat handelen. Dat er ook een oproep is. Vermaningen zijn en geboden zijn. Je vijanden lief te hebben. En wel te doen die u haten. Nou, dat is vandaag aan de dag in Nederland steeds moeilijker. In Den Haag is dat geloof ik niet gemakkelijk. Als ik lees over Den Haag en wat er allemaal in die verschillende wijken gebeurt. U wordt opgeroepen om als leerling van Jezus in hem te blijven. In Jezus te blijven. Dus uw handelen en uw woorden zo te overdenken alsof Jezus ze gesproken heeft. Alsof Jezus ze doet. Dat is in hem blijven. Elkaar lief te hebben. Wat Jezus ons zegt te doen. Om ons denken te vernieuwen. Daar ben ik nou al jaren mee bezig. Om dat te oefenen. Mijn denken te vernieuwen. Ik moest ook lief hebben. Vernieuwen. Het is al jaren geleden hoor. Dat ik zei. Dat toen het een beetje spannend was. Tussen Marianne en mij. Dat je weet toch dat ik van je hou. En toen zei ze. Je zegt het wel, maar je doet het niet. Dus ik moest wat veranderen. Want het waren zoete woordjes. Die niets hielpen. Om heilig te zijn. Wees heilig. Want ik ben heilig. We moeten heilig zijn. We moeten ons bewust zijn. Om apart gezet te zijn. Maar niet alleen apart gezet, maar ook toegewijd. Ik vergelijk het wel eens met voorwerpen uit de tabernakel. Aaron heeft een offer gebracht bij het brandofferaltaar. Nou, daar heeft hij een schaal voor. Daar heeft hij bloed opgevangen en dat heeft hij gesprengd tegen het altaar. En hij staat met die schaal, staat hij daar nog in zijn handen, vlak bij de deur. En dan komt zijn vrouw voorbij. En zegt, oh Aaron, mijn afwasvat is kapot gegaan. Mag ik even dat gebruiken? Dan kan ik mijn afwas doen. Nee, zegt Aaron, deze schaal is heilig. Dat wil zeggen, apart gezet, om alleen maar dat bloed op te vangen en dat tegen het altaar te sprengen. Het is toegewijd aan deze dienst, mag voor niets anders gebruikt worden. U bent heilig, ik ben heilig. We mogen voor niets anders gebruikt worden om God te eren en onze naaste wel te doen. Zo hebben we het te leven. Dat is heilig zijn. Apart gezet en toegewijd. Niet voor iets anders. En er zijn dan nog zoveel meer woorden waarvan verwacht wordt dat we daarnaar handelen zullen. En nu is er een probleem. Ook al hebben we zoveel zegeningen te ontvangen, we kunnen het niet. Ons hart wil niet, want ons hart is arglistig, zegt Jeremia. Ons hart doet wat het wil. De Israëlieten konden het ook niet. En daarom was er een dagelijks offerander nodig, die de overtredingen bedekte, 's morgens al, de wachter op de muur. Wachter, wat is er van de komst van de dag? En dan werd er geantwoord. En dan kwam de morgenster. En dan zei de wachter, de morgenster! En dat werd naar de tabernakel of naar de tempel toe gebruld. Want 20 minuten na de morgenster kwam de zon op. Dus dan had de priester 20 minuten de tijd om het offer in orde te maken. En precies het moment dat de zon opkwam, werd het offer gebracht. Alle zonden van die nacht werden bedekt. En 's avonds, als de zon onderging, werd er een offer gebracht. Alle zonden van die dag werden bedekt. Want de Israëlieten konden het niet. Al die zonden moesten steeds opnieuw bedekt worden. En wij kunnen het ook niet. Ook al hebben we zoveel zegeningen te ontvangen. Maar de oplossing is van God dat hij ons hart verandert. Lees met mij Johannes 3. Daar liggen de papieren van de prediking, al de woorden die ik genoemd heb, alle versen uit het woord van God staan erbij. U kunt ze in de, als u het wil nalezen allemaal, kunt u zo'n papier meenemen. En dan kunt u thuis nog eens aan de hand van de Bijbel zien wat ik allemaal gesproken heb. Op het papier staat, lees met mij Johannes 3 vers 1 tot 21, maar ik ga alleen met u de versen 3 en 5 even bespreken. Vers 3. Voorwaar, zegt Jezus tot Nicodemus. Houd het voorwaar. Gemin. Amen hebben we daarvan gemaakt. Amen is, het staat vast. Het is waar. Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. En in vers 5, precies hetzelfde woord weer, voorwaar, voorwaar. Houd het voorwaar, het staat vast. Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk Gods niet zien. Niet binnengaan. Ik ga niet over het koninkrijk zien en koninkrijk binnengaan spreken. Het gaat me om wederom geboren worden. Wederom geboren worden uit vers 3 en geboren worden uit water en geest uit vers 5, dat is synoniem. Uit water en geest van vers 5 geboren worden, verklaart hoe het wederom, of het van bovenuit geboren, plaatsvindt. Het wederom geboren worden vindt plaats doordat er water en geest is. Nou denken veel gelovigen dat water is dat badwater waarin je gedoopt bent, maar dat is het niet. Dat ga ik even uitleggen. Met water bedoelt Jezus het woord van God. Denk ermee maar eens aan de volgende teksten. Ik lees u een tekst uit de Efezebrief. Jezus heiligt zijn gemeente, haar reinigende door het waterbad van het woord. Dus het woord wordt vergeleken met water, dat stroomt. In Johannes 7 vers 38 zegt Jezus, wie in hem gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste komen. Heeft u ooit een gelovig gezien waarin een stroom van water uit zijn mond komt? Het is het levende woord van God wat gesproken wordt. Wanneer u vervuld bent met de Heilige Geest, zullen de stromen van levend water uit zijn binnenste komen. Uit zijn hart voortkomen. Dit water, dit woord van God, vloeit als het ware uit de gelovigen die de Geest ontvangen. Van daaruit kan ik ook verklaren, u bent gedoopt in het woord. Dat is de eerste doop die u ontvangen hebt. Op straat of als kind in de gemeente, doop van het woord. U blijft maar gedoopt worden in het woord. En wat bedoelt Jezus met de geest? Met water en geest. Dan gaan we Titus lezen. Titus 3 vers 5. En dat leert ons. Hij, God, heeft ons gered naar zijn ontferming door het bad der wedergeboorte. Dat is het water. En de vernieuwing door de Heilige Geest. Het is dus de Heilige Geest die het woord tot ons gesproken, wat we ontvangen hebben in onze binnenste, wat in ons hart komt, tot leven uit God bewerkt. Dus water en geest, zo worden we wederom geboren. En nu leert Paulus in de Efezebrief, in hem zijt gij, want hebt gij het woord der waarheid, het evangelie uw behouden is, hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, kent u de tekst? Ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dus toen u gelovig werd, ik spreek tot gelovigen, ik spreek tot bekeerden, bekeerde gelovigen, gelovige bekeerden, bent u verzegeld geworden met de Heilige Geest. De Heilige Geest der belofte. Dus in Joël, dat kent u wel, is beloofd. Dat de geest zou uitgestort worden in Handelingen 2. Leest u dat dat een groot begin is gemaakt. 3000. Dat is ook een getal waar ik wat over zou kunnen uitleggen. En dat staat voor die volheid van gemeente in ieder geval. En verzegeld worden is ook bekrachtigd worden. Dat kun je met beide woorden vertalen. Dus je bent bekrachtigd met de Heilige Geest. Gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. Tot dan werkte de geest voor de gelovigen onmerkbaar, in de stilte, in zijn binnenste. Nu werkt de geest merkbaar, krachtig in de gelovigen. Hij komt de gelovigen te hulp. En daar gaat het om, want mijn hart is arglistig, mijn hart is zo lek als een vergiet. En een van de heerlijkste dingen die de geest doet in de gelovigen, is dat hij de liefde van God uitstort in onze hart. Dat is een van de heerlijkste dingen. Hij stort de liefde uit in onze hart. Wij zijn heel bescheiden, hè? Ik heb van harte meegezongen. Laat uw liefde stromen. Maar God laat het niet stromen. Hij stort het uit. In mijn jeugdbeweging heb ik het wel eens als volgt gedaan. Ik had een tijl neergezet met schoon water. En hier een lege tijl. En ik had 3 glazen. Een lege en een glas gevuld met koffie. En ik vroeg een meisje van 11 jaar. Wil jij eens vanuit die tijl dat schone water gaan storten in dit glas, dat glas koffie? En ze nam dat lege glas en ze stortte het uit. En dat stroomde dan over en dat werd steeds lichter. Ja. Maar ik had nog een kop koffie bij me. Dus ik zei, ah, je staat op meteen. Dus ik maakte het weer een beetje donker. En toen ging ze nog ijveriger uitstorten. En op laatst was mijn kopje koffie leeg. En ze bleef uitstorten. En ik hield een glas over met schoonwater. Hij stort zijn liefde uit in onze hart. En wat zegt Johannes in zijn brief? De liefde overwint. Dat vertrouwen mogen we hebben. Gods liefde in onze hart uit. God stort uit. God heeft uitgestort. En God zal altijd blijven storten. Dat staat in die werkwoordsvorm. Dat kennen we niet in het Nederlands. Maar in het Hebreeuws en het Grieks is een werkwoordsvorm altijd wat geweest is en wat komen zal. Hij was en hij is en hij blijft dezelfde. Hij heeft liefde in mijn hart uitgestort. En hij stort het nu uit. En hij zal het straks en morgen blijven uitstorten. Zo staat het geschreven. Wat een God hebben wij. Onder hart, wat ik er straks uitgelegd heb, verstaan we dus het typerende van de mens. Het typerende van de gelovigen. En nu wordt het typerende van de gelovigen liefde. De liefde van God is in onze harten uitgestort. Dus dat wordt het typerende van u en van mij. In Handelingen kunt u ook lezen dat de niet-gelovigen over de gelovigen zegt: welke liefde hebben zij onder elkaar? Dat neemt men waar. Dat neemt men waar. De gemeente van Jezus Christus heeft zich ongelooflijk ingespannen. Hebben de taak van de Joden overgenomen. Want de Joden zouden het, de Israëlieten zouden het evangelie brengen tot het uiterste der aarde. Dat hebben ze ongeveer 2 eeuwen gedaan. En toen zijn de heidenvolken dat gaan overnemen. Maar wij zijn blijven evangeliseren. Maar hoe nam de gemeente toe in de eerste hoofdstukken van Handelingen? Welke liefde hebben zij onder elkaar? Ze hadden liefdesmaaltijden en de ongelovigen schoven aan. Ik heb het wel eens getekend op een bord. Een kerkgebouw. En daarbinnen zaten gelovigen. En ongelovigen mochten binnenkomen. Ik heb een aantal jaren in een dorpje gewoond. En dat was nogal Nederlands hervormd. En de evangelisatieouderling van dat dorpje, van dat dorpskerkje, zijn taak was, hij zegt, ik onderhoud de kerkklok. Want die gaat zondagsmorgens, weet iedereen dat ze kunnen komen. Ja, dat was zijn enige evangelisatiedienst. De klok onderhouden. Maar ik heb niet alleen een kerkgebouw getekend, maar ik heb ook een grote tafel getekend. Allemaal hoofden eromheen, een rijke maaltijd erop. En geen muren. En dan ziet men je. Dan ziet men hoe lief je elkaar hebt. En dan schuift men aan. Dan komen erbij. De geest bracht de mensen bij de gelovigen. We hebben de rol gewoon omgekeerd. Hoe lief hebben we elkaar. En het is in onze harten. We moeten gaan leren beseffen hoe rijk we zijn. Mijn hart springt altijd op als Marianne en ik gasten ontvangen. En we ontvangen nogal gasten. En als er dan iemand opmerkt. Wat is er in dit huis? Wat hebben jullie? Dan zijn we hartstikke blij. Want dan weten we dat ze liefde bedoelen. Dat bemerken ze. En als ze die vraag stellen, dan kunnen we gaan antwoorden. Maar dan zijn ze eerst onthaald op de kookkunst van Marianne. Ze schuiven aan. Het typerende van de mens wordt liefde. De liefde van God is in onze harten uitgezocht. Ons denken wordt nu aangestuurd door de liefde. In liefde en uit liefde bedenk je de dingen die van boven zijn. Niet omdat het een plicht is, maar omdat je het lief hebt. Ons voelen wordt nu aangestuurd door de liefde. Voelen, dat is waarnemen. Een paar maanden geleden liep ik door een plaats. Ik kijk graag naar de cultuur van een plaats, de bouw van de huizen enzovoort. En ik verstap me, ik ga een stoeprand af en die zag ik niet. Nou, dat was maar zo'n stukje, maar daar schiet je een pijn. Je neemt een pijn waar. En vroeger, nou, had ik een rotschop tegen de muur gegeven. Maar op dat moment komt de gedachte door me heen. En toen hij gescholden werd, schopte hij niet terug. En toen hij geslagen werd, deed hij niets terug. Op hetzelfde moment. En ik kijk naar mijn voeten en naar mijn been. En ik voel als het ware de pijn eruit stroom. En ik wandelde weer door. Wat de liefde van God niet doet, ook in je waarneming. Je waarneming, je voelen wordt aangestuurd door de liefde. Niet meer door je drift, door je hartstocht. Ons willen wordt nu aangestuurd door de liefde. Dus de periode dat Marianne zei, je zegt het wel, maar je doet het niet. En ik hield echt wel van haar, natuurlijk. Toen moest ik mijn wil gaan aanzetten door de liefde om haar gelukkig te maken. Liefde is de gezindheid om de ander gelukkig te maken. Zonder er iets voor terug te krijgen. Dat moest ik leren. Overdenken, maar ook doen. Vandaar dat ik ben gaan stofzuigen enzovoort. Allemaal dingen die voor haar zwaar werden. En dat dan gaan doen. Als ons denken en ons voelen en ons willen aangestuurd wordt door de liefde, als het typerende van ons woord liefhebben, dan hebben we niet meer lief wat wij lief vinden. Dan hebben we niet meer lief wat wij aantrekkelijk vinden, wat we aardig vinden. We hebben nu lief omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort. En net zoals God reeds lief had, u lief had toen u nog een vijand was, net zoals God mij lief had toen ik nog een vijand was van hem. Wellicht heb ik het wel eens gezegd, ik ben opgevoed iedere week op van mijn achtste jaar af op catechisatie, eindigend met de woorden van die dikke zwarte ouderling die dan stond. En dan eeuwig zingen halleluja voor de troon van God. En ik haatte dat woord, want daar had ik eeuwig geen zin in. Ik, met mijn kleine jongens hersentjes bedacht ik, ze zal eeuwig altijd maar halleluja moeten zingen. Daar heb ik geen zin in. En dan kreeg je afkeer van wat hemels en wat goddelijk is. Ik weet nu dat eeuwig leven heel iets anders is dan alleen maar halleluja zingen. Ik doe graag mee met die voor de troon, met mijn knieën enzovoort. Maar dat is al, ik heb u iets over de erfenis gesproken. Maar we gaan in alle geuren en in alle kleuren en alle klank mogen we handelen tot eer van zijn naam. En niet saaie dingen doen. We zijn nu in staat om de oproepen, de vermaningen, de geboden te doen. Hoe lief heb ik uw wet? Nu ga ik David verstaan. Om die woorden te overdenken, ze in gebed te brengen en het lief te hebben. Omdat de liefde van God in onze hart is uitgestort. En dit is de oplossing van God. Die hij heeft en geeft. Door zijn liefde in mijn hart ben ik nu in staat om te leven naar alle genoemde zegeningen. Weet je zo nog, ik zal nog even citeren, al die zegeningen. Vanuit de duisternis tot het licht. Van de macht van Satan tot God. Vergeving van zonden. Een erfdeel onder de geheiligden. Dode werken nalaten. Nieuwe werken doen. Net zoals Abraham, geloven in God. Niet alleen maar geloven in hem dat je behouden bent. Nee, zo geloven dat je gehoorzaamt en doet wat hij zegt. De dopen leren verstaan. En daarnaar handelen. Het ondergaan van de zegen van opleggen der handelen en dat ook verrichten. Niet als lopende bandwerk. Als ik u die studie zou geven, zou ik u daar ernstig voor waarschuwen. Maar het kan toch gebeuren. De opstanding der doden wordt uw deel en is reeds uw deel. En we gaan het eeuwig oordeel verstaan wat over ons is uitgesproken. Al die zegeningen, daar gaan we daar naar handelingen. En schiet ik tekort, schiet ik in liefde tekort, dan kan en mag ik in geloof op hem zien. En hem bidden, hem vragen om wat mij ontbreekt, mij te verstrekken. En denk je maar aan dat glas. Hij stort het. Hij doet het. Mijn hart lekt, maar hij blijft liefde uitstorten. We zijn in staat om lief te hebben, omdat we geloven in God. De Heer zegene u in de overdenking van deze woorden. Neem hem straks mee. De Heer zegene u. U gelooft in God. Amen.